This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Dank u, Jezus. Amen. Dit is de dag. Amen. Niet morgen, niet gisteren. Vandaag. Amen. Leef, mijn broeders en zusters, in wat de Heer aan het doen is nu. Niet aan wat je denkt voor morgen of volgende week. Wat hij gisteren heeft gedaan. Nu. Nu is de dag. Amen. Van zegening. Nu is de dag om hem nog beter te leren kennen. Ik zou graag willen uitnodigen om in Haggai te lezen, hoofdstuk 2, vers 1 tot met 9. Hier zijn we weer, hè? Die Haggai, waar zit hij weer? Dat is moeilijk, hè? Er is een klein profetisch boekje ergens verstopt. En we hebben vorige week hoofdstuk 1 gelezen. En ik heb toen uitgelegd hoe het volk van Israël in ballingschap werd genomen. In 586 voor Christus. En 70 jaar moesten ze daar in gevangenschap zitten tot de tijd om was. En dan ging God ze terugleiden naar hun land. Amen. Ze mochten hun tempel terug herbouwen, want die was compleet vernietigd. Hun steden waren compleet vernietigd. De muren waren compleet vernietigd. Maar God had hun belofte gezegd. Amen. Na 70 dagen mag je terugkomen. En ik zal ervoor zorgen dat je vrede krijgt en dat je toegang krijgt om een tempel terug te herbouwen. En ze zijn teruggekomen. Amen. En ze zijn beginnen bouwen, maar er kwam tegenstand. Ik ben aan het herhalen van vorige week. En doorheen de tegenstand verloren ze de moed om verder te bouwen. De tempel, de heropbouw van de tempel werd gestopt. Maar hun eigen huizen waren ze wel verder aan het bouwen. En de Heer heeft toen Haggai de profeet gestuurd om te zeggen van, hey, wat is er hier aan de hand? Hey, ik zie dat jullie allemaal mooie huizen hebben heropbouwd, maar mijn tempel ligt nog steeds in ruïne. Hey, het centrum van jullie spiritueel, sociaal en maatschappelijk leven, de tempel, hey, dat moet het centrum zijn van alles wat je doet. In mijn aanwezigheid is daar. Amen. Vergiffenis van zonde is daar. Toen in het Oude Testament. Amen. Nu niet meer. Nu moet er niet meer komen naar een tempel. Wij zijn een levende tempel. We zijn een wandelende tempel. Amen. We komen allemaal naar de voet van Jezus. Halleluja. En we zijn allemaal priesters tot onze God. Amen. Maar toen in het Oude Testament was dat stenen gebouw vol met goud en zilver. Was het symbool van de realiteit en de tegenwoordigheid van God. Maar die lag in ruïnes, want hun prioriteiten zaten verkeerd. Hun prioriteit was, we hebben tegenstand. Weet wat, God zal het wel begrijpen dat we nu eventjes stoppen. Misschien volgende week, dan is het wat rustiger en kunnen we verder doen. Maar 10 jaar, zegt de Bijbel, 10 jaar lang werd er niets meer gedaan aan de tempel. En dus God was een beetje kwaad en hij stuurde zijn profeet. Hij zegt, jullie hebben allemaal warme huizen om in te leven. En ik kan nergens hier leven, bij wijze van spreken. Want God is natuurlijk overal en heeft geen huis nodig om in te leven. Maar hij riep het volk op om de tempel terug te herbouwen. Het volk ging er terug aan beginnen, prijs de Heer. En dus mijn boodschap van vorige week was, bouwstenen voor een christen is om toewijding en prioriteiten is je relatie met God. Is je relatie met God. Dat is je number one priority. Amen. Een toewijding naar de dingen van God. Naar de tempel toe. Amen. En er kan excuses komen. Er kunnen inderdaad moeilijkheden komen. Maar laat dat u niet overmeesteren. Amen. Zeg mij en mijn huishouden, we will serve the Lord. Wij zullen de Heer dienen. Amen. Nu, hoe dat je dat praktisch invult, dat is tussen u en de Heer. En de Heer moet u daarbij leiden. Amen. Maar hij moet nummer 1 zijn. Prioriteit. Halleluja. En je zal zien, de zegeningen van God zullen over je leven komen. In ieder geval, dat is allemaal vorige week gepreekt. Nu gaan we verder in hoofdstuk 2. Ik ben nog steeds bezig over bouwstenen voor een christen. Amen. Ook al gebruik ik een Oud Testamentisch voorbeeld. Het is een Nieuw Testamentisch principe. Amen. Maar het is altijd leuk om voorbeelden en verhaal te geven, omdat dat beter bijblijft bij mensen. Amen. Jezus gebruikte niks anders dan parabels. En dus je kan ook dit verhaal goed onthouden. We gaan verder. Dus God heeft gezegd, bouw hè, na 10 jaar. En ze begon eraan. Op de 21ste dag van de 7e maand sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op, zegt tegen Zerubabel, zoon van Shealtiel, gouverneur van Juda, en tegen Joshua, zoon van Josadek, een hoogpriester, en tegen wie het volk nog over zijn. Vers 3. Dit is wat God zegt. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar, hou vol. Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol, Joshua, zoon van Josadak en hogepriester. Jullie allen, bewoners van dit land. Wat zegt de Heer? Hou vol, 3 keer. Spreekt de Heer. In hoofdletters, Yahweh. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Dat heb ik jullie beloofd toen ik jullie wegtrok uit Egypte. Hoeveel jaar is dat geleden? Die belofte. 100 jaren geleden. En God herinnert eraan. Weet je nog wat ik heb beloofd? Ah wel, die belofte geldt nu ook voor jullie. Ja, niet vergeten, ik ben nog steeds bij jullie. Verder, waar was ik? Ja. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nog een korte tijd, een ogenblik slechts. En ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik jullie, halleluja, van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Amen. Dank u, Vader. Vader, we bidden, Heer Jezus, voor dit woord, Heer, om diep, Heer Jezus, in ons, Heer, vrucht te brengen. Laat het zaadje geplant worden, Heer. En laten we, Heer, deze bouwstenen gebruiken, Heer, om een mooi bouwwerk te worden van de Heer. In Jezus' naam. Amen. Halleluja, dank u, Jezus. Waar ik vandaag op over wil hebben, een van de bouwstenen, wat belangrijk is in een christelijk leven, is om niet te vergelijken. Om niet naar achter te kijken. Amen. Niet op te geven. En vol te houden. Amen. Dank u, Jezus. God sprak doorheen de profeet en hij vroeg aan het volk in vers 3. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Nu, God stelt een vraag. En wanneer God een vraag stelt, is dat niet omdat hij het antwoord niet weet? Is het omdat hij iets wil losweken in onze harten? Amen. Zoals God de vraag heeft gesteld tegen menig mensen, amen, die wegliepen tegen de profeet Elia. Elia, wat doe je hier? Wat ben je hier aan het doen? God weet het, amen. Maar als hij een vraag stelt, is het meestal om iets dat we verborgen houden voor onszelf, om naar boven te brengen. We denken, God zal er wel niets van weten, maar God weet alles. Amen. Hij vraagt hier, hey, jullie zijn hier bezig, 27 dagen aan het werk aan deze nieuwe tempel. Heel goed. Maar ik zie dat jullie een beetje beginnen te twijfelen. U bent begonnen aan de bouw van de tempel, maar ik zie dat je zo een beetje twijfels begint te krijgen, want het werk is immens. Het werk is groot. De tempel was zo groot, waar zouden ze al die benodigdheden vandaan halen? En God zegt, wie van jullie was hier nog 70 jaar geleden? Waarschijnlijk heel klein dan, hè? 8 jaar, en misschien waren die nu 80, 90 jaar, als ze al zo lang leefden. Wie van jullie weet nog, hè, die grote tempel die er eerst stond? Weet je wel, die tempel die David, al die benodigdheden van het goud en het zilver en de bomen, en al die benodigdheden, had David allemaal opgeschreven. En Salomon, zijn zoon, ging die benodigdheden halen en onderhandelen met naburige volken. Zoveel benodigdheden dat het een glorierijke tempel werd, zoals nog nooit gezien was in de geburen. Wie van jullie heeft dat gezien in zijn vroegere luister. Amen. In het boek van Kronieken staan de getallen. Staan de statistieken. Hè? Ze staan opgemeten hoeveel goud, hoeveel zilver, hoeveel bomen enzovoort dat er nodig was voor die eerste tempel die nu in ruïnes lag. Amen. En daar staat omgerekend naar ton en kilo, want er staat natuurlijk niet zo voor kilo, want ze gebruikten geen kilo, ze gebruikten talenten. Maar er staat daar dat er ongeveer 3500 ton aan goud werd gebruikt. Amen. Voor ons zegt dat niet veel, maar mijn vader die werkte altijd in de wegenbouw, die weet wel wat dat is, 3500 ton, hoeveel camions zijn dat, vader? Oké, 3500 deel door 25. Dus het is honderden camions vol met goud. 34.500 ton zilver. Iemand heeft die som eens gemaakt en de huidige goud- en zilverprijs genomen. En het kwam uit op een bedrag, alleen voor goud en zilver, zonder al die andere edelstenen enzovoort mee te berekenen. Op een bedrag van vandaag 216 miljard. Ja? Zoveel kostte die tempel. En die lag nu in ruïnes, helemaal compleet beroofd, weggenomen. Waarschijnlijk al dat goud weggenomen, gestript van al zijn glorie en luister. En niet alleen dat, toen ze die tempel inwijden met Salomon, kent het verhaal, heeft het gelezen, 22.000 ossen werden gebruikt. 22.000 ossen werden geslacht. Amen. En 1.200.000 schapen werden geofferd. Amen. Om de tempel in te wijden, om de glorie van God te zien neerdalen als een wolk. Hè. Hebt u dat verhaal gelezen? Zo sterk dat de priesters niet meer hun bediening konden uitvoeren in de tempel. 1.200.000 schapen. Maar ik zou niet graag in die buurt willen zijn geweest. Maar dat was de glorie van de eerste tempel. Ik kan al wel een beetje beter begrijpen dat de moed van degenen die terugkwamen uit ballingschap een beetje in de schoenen zonk. Amen. Zij keken naar hun tempel en sommigen onder hun keken nog naar de vroegere. En dan dachten ze van, dat kan nooit nog iets worden. Wat kan dat nu nog worden? Zoals het vroeger was, maar ik ben vandaag gekomen om te zeggen. Niet te vergelijken met het verleden, niet te vergelijken met een ander, niet te vergelijken met uw buur, niet te vergelijken met uw broer of zus, maar laat de Heer, amen, uw vergelijking zijn. Laat de Heer uw standaard maken tot wat jij naar moet groeien en transformeren, amen. Laat de Heer uw vergelijking zijn. Prijs de naam van Jezus, halleluja. Jij kunt alleen maar uw best doen, maar God zal de rest doen. Hij zorgt voor de vruchten, amen. Hij zorgt voor de increase, voor de verhoging. Halleluja. U bent geroepen om in Hem te rusten. Om in Hem te blijven. Om van Hem te leven en laat de groei over aan Hem. De Geest zegt, ik ben volmaakt in Hem. Ik ben compleet in Hem. Ik ben gereinigd in Hem, geheiligd door het offer van Jezus. Dat zegt de Geest. Maar het vlees wil graag vergelijken. Het vlees wil graag kijken naar andere mensen en zeggen, oh lap, Jin staat al zo ver in zijn wandel met Jezus en ik sta nog maar hier. En wanneer er iemand langskomt en die predikt over zijn getuigenis en de mirakels, hè, en de genezingen en de doden dat ze hebben opgewekt. En het vlees wil vergelijken en denkt van, lap, ik heb nog nooit iemand kunnen genezen. Ik durf zelfs nog niet te bidden voor iemand. Ik durf zelfs nog niet eens met iemand te praten over de Heer. En deze die praat overal. Wie ben ik? Ik kan nooit worden zoals Hem. En dan blijven we hetzelfde. Het vlees wil vergelijken. Maar de Geest zegt, u bent volmaakt in mij. Ik heb jouw talent en gaven gegeven dat die man niet of die vrouw niet heeft. Amen. Jij moet rusten in mij en content zijn, halleluja, tevreden zijn met hetgeen dat ik jou geef. Want het gaat niet over wat je allemaal kan presteren, het gaat over trouw zijn met hetgeen dat God je heeft gegeven. Amen? Trouw zijn met het kleine of met het grote dat God je heeft gegeven. Dank u, Jezus. Dank je. Vergelijk niet. Je kan vergelijken en depressief worden, je kan vergelijken en hoogmoedig worden. Nou, je kijkt naar een ander en zegt van, ja, dat is een sukkelaar, hè, maar 10 jaar in de kerk. En nog altijd zo worstelen met diezelfde verslavingen. Oh, dank de Heer, ik ben beter en ik ben er vanaf. En je wordt trots. Het voedt je ego, het voedt de hoogmoedigheid in je. Paulus zegt, en gaan we naar het Nieuw Testament in 2 Korinthe 10. We zijn niet zo overmoedig ons te vergelijken met degenen die zichzelf zo aanprijzen, laat staan ons aan hen gelijk te stellen. Ze tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Zie, Paulus zegt, wil je vergelijken? Wil je met elkaar in competitie treden? Je bent dom. Je bent dom, wij doen dat niet, we gaan er niet aan meedoen. Wij daarentegen willen niet zo buitensporig hoog van onszelf opgeven. We blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld. Amen. Als je jezelf gaat vergelijken, het zij om jezelf goed te voelen, het zij om jezelf slecht te doen voelen, is niet goed in de ogen van Jezus. Sommige mensen kijken naar hun verleden en denken van, oh, ik was ooit sterk, ik was ooit dit en dat en nu ben ik. Kan het ooit nog zo worden met de Heer is alles mogelijk. Amen. Als Hij in het midden is, prijs de naam van Jezus, zal je sterker worden dan tevoren. Amen. Zal je beter zijn, volmaakt zoals Hij het zegt dat we zijn. Amen. In Jezus' naam. Laten we niet zijn zoals de farizeeërs in Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Zij vergeleken hunzelf graag met anderen. Ze stelden hunzelf op als superieur. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de andere een tollenaar. De fariseer stond daar rechtop en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig, onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week en draag 1/10 van al mijn inkomsten af. En dat is degene die hoogmoed vindt in de vergelijking. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats van daarvan sloeg hij zich op de borst en zei, God, wees mijn zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Want wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wanneer je ziet dat er iemand het moeilijk heeft, moeten we zeggen, o Heer, help ze. Help ze, Heer Jezus. Ze weten niet waaraan ze zijn begonnen, Heer. Dank u, Vader, voor genade in mijn leven, maar laat ook die persoon uw genade ervaren. Amen. De duivel wil ons afleiden. Wil ons verleiden om te kijken naar anderen, om te kijken naar het verleden. En te zeggen van, kijk waar je vandaan komt, zie hoe het nu is. Het gaat nooit meer hetzelfde zijn. Dat niveau kan je niet meer halen. Die persoon staat veel verder dan jou. Die persoon staat helemaal niet zo ver als jou. Maar wat er in het verleden is gebeurd. En wat een ander doet, is tussen hem en God. Ik moet rekenschap afleggen voor mezelf. Amen. En voor degene die God aan mij heeft gegeven, waarover ik sta. Amen. Wat er in het verleden is gebeurd, is gebeurd. Wat nu telt, wat vandaag telt, is dat ik een nieuwe schepping ben. Ik ben een nieuwe schepping. Halleluja. En God wil met mij werken en Hij wil het licht brengen naar een donkere wereld. Dat is wat de Heer nu wil doen. En als de Heer met mij is, halleluja, kan je alles opnieuw herbouwen en het zal nog beter worden. Ik kan nooit meer in orde komen, de dingen die ik heb gezegd en de dingen die ik heb gedaan. Kijk niet naar het verleden. Amen. Ontvang de vergiffenis van God. Word een nieuwe schepping. Halleluja. En God zal beginnen aan herstel. God zal beginnen aan een herbouwing van die ruïnes. Halleluja. Waarin we hebben geleefd. Halleluja. Dank u, Jezus. En deze boodschap geldt niet alleen voor zij die niet in de bediening staan. Iedereen heeft een bediening trouwens. Voorgangers. Predikanten. Hebben een enorme moeilijke verleiding om mee te kampen. Ik heb ooit een artikel gelezen op Charisma News, met als titel Smashing the Goddess Many Pastors Fall Prey To. Het spreekt over een god, mijn kleine g, waaraan vele voorgangers, of waar vele voorgangers mee te kampen hebben. Het artikel ging over een zonde die zich veel voordoet in de bediening, in de kerken. En dat is, geestelijke leiders laten zich verleiden door elkaar succes met elkaar te vergelijken aan de hand van statistieken. Aan de hand van nummers. Hoeveel leden heeft mijn kerk? Hoe groot is mijn kerk? Hoeveel oppervlakte heeft mijn kerk? Hoeveel mensen komen er naartoe? Hoeveel geld stroomt er binnen? Wat invloed heb ik in mijn gemeenschap? Hoe bekend ben ik? Echt waar. Hoeveel volgelingen heb ik al op Twitter? Hoeveel likes heb ik al? En men denkt dat kwantiteit een vervanging is voor kwaliteit en spiritualiteit. Maar in Gods koninkrijk komt het niet aan op kwantiteit. En je bent niet succesvol wanneer je massa's mensen kan lokken. Dat is geen indicatie van een gezonde kerk. Het is geen indicatie van gezonde spiritualiteit. Kijk naar Jezus en bedien. In het begin trok Jezus duizenden mensen. U kent het verhaal van de brood en de vissen. 5000 mensen zaten daar. Zonder vrouwen. 5000 mannen, sorry. Zonder vrouwen en kinderen. Waarschijnlijk 10, 12.000 mensen. Jezus trok duizenden mensen naar zich toe. Maar toen hij Jezus begon te prediken, een beetje harder, van dat hij de enige weg was. Dat hij de waarheid is, het leven. En dat doorheen zijn dood, dat ze eeuwig leven. En het werd allemaal een beetje vreemd. Jezus zei, je moet van mijn vlees eten, je moet mijn bloed drinken. En ze denken van, wat is dat hier? Ik kwam hier eigenlijk alleen maar voor de brood en de vissen. En nu moet ik ineens zijn bloed gaan drinken. Wat is dat allemaal? Ik denk dat die een timmerman een beetje te veel van de wijn heeft gedronken. En mensen verlieten hem. Mensen verlieten hem. En uiteindelijk, aan het kruis, bleef er nog maar een handvol vrouwen over. En een van zijn leerlingen, Johannes. Zoveel hadden hem verlaten. Waarschijnlijk zaten zij die het brood en de vissen hadden gegeten onder het volk voor Pilatus te roepen. Weg met hem. Kruisig hem. Jezus' bediening in wereldse ogen was succesvol in het begin. Maar in de wereldse ogen was het een ramp op het einde. Hoeveel schieten er nog over? Wat een mislukkeling. Zo goed begonnen en nu schiet er niet. En hij wordt dan nog eens gekruisigd ook. Jezus opgestaan uit de dood. Prijs Heer, je zou denken van, duizenden mensen terugkomen. Hij is opgestaan uit de dood. Wie anders kan dat doen? 120 mensen zaten er in de bovenste kamer toen Jezus zei, wacht op de belofte die komt van de Vader. Ik zal je kracht geven, hè, om uit te gaan met je evangelie. Maar wacht hier in Jeruzalem. 120 hebben blijven wachten. Van al die honderden, amen, al die duizenden, 120 waren daar. Dat is niet echt succesvol, hè? Naar de ogen. Moeten wij hier met die 120 heel de wereld gaan evangeliseren? En de 12 waarvan die ene dan nog zelfmoord heeft gepleegd ook. Moeten we daarmee gaan doen? Maar broers en zus, God is niet naar kwantiteit. Hij zoekt naar een relatie gebaseerd op kwaliteit. Ik heb liever een handvol mensen die zich overgeven om de Heer zijn koninkrijk te gaan verkondigen dan zij die komen voor brood en vissen. Zij die komen voor hun maag te vullen en daarna op dezelfde manier naar buiten te gaan. Amen. Vergelijk uw bediening, vergelijk uw kerk niet met andere kerken. Wat goed doet het dat die megakerk daar op de hoek van de straat, niet bij ons hoor, 6000 leden heeft in de gemeente, maar bijna niemand heeft een persoonlijke relatie met God en ze hebben geen spirituele impact op hun wereld. Wat goed doet het dan? Het is goed voor de ego van de voorganger. Het is goed voor zijn succes, maar we mogen niet vergelijken met andere bedieningen. We leren van elkaar, maar we gaan niet vergelijken, we gaan verheugen. Wanneer dat we horen dat er in Brussel opnieuw iemand is gedoopt, prijs de Heer. We gaan verheugen wanneer we lezen van, 3 mensen hebben de Heilige Geest ontvangen. Halleluja. We gaan verheugen wanneer mensen hun leven geven. Ook al gebeurt het niet bij ons. We gaan verheugen wanneer het gebeurt ergens anders. Want de duivel wil u verleiden, zeggen, zeg. Bij ons gebeurt dat niet, en wat is dat toch? Gebruik het om te vragen aan de Heer en zeggen, Heer, ik dank u voor wat er daar gebeurt, maar we willen het hier zien. Halleluja. Niet om onszelf beter te voelen. Nee, we willen uw koninkrijk brengen, Heer. Niet omdat dan ons gemoedstoestand, hè, rust kan zijn. Van eindelijk, we hebben nog eens een nieuwe. Nu kunnen we weer even verder. Nee, we willen nieuwe zielen bereiken met het evangelie. Dank u, Jezus. Dank u, God. 1 Samuel 14 en 6. Als we willen verder gaan in dit christelijk leven, moeten we leren niet te vergelijken met het verleden en met anderen. Want hij, kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. We zijn met weinigen vandaag. Amen. Sommige gemeentes hebben er honderden, hebben er 200. Voor hun is het makkelijker. Amen, zou je denken als je vergelijkt. Maar dan zit je weer te vergelijken. En dan denk je dat het makkelijk is met velen. En in het vlees is het makkelijker. Maar wij moeten zien in de geest en zeggen, God kan evenveel doen met mij alleen, tezamen met Jezus. dan met die honderden. Amen. Hij kan met mij evenveel doen. Het gaat niet, broeders en zusters, hoeveel mensen dat er in de kerk zitten. Ook al doet het ons beter voelen, ik weet het, ik weet het. Maar het gaat hem niet om mensen in de kerk te brengen. Het gaat erom om mensen discipelen te laten worden van de Heere Jezus. Want een grote gemeente betekent niet een gezonde gemeente. Een gezonde gemeente is er één waarin elk lid wordt opgeroepen om zich te laten transformeren naar het beeld van de Heer. Mag ik dat nog eens zeggen? Een gezonde gemeente is waar iedereen wordt aangespoord om zich te laten transformeren, amen, naar het beeld van Jezus voor wat Hij heeft gedaan, door wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Een gezonde gemeente is er een waarin mensen gevuld en geleid worden door zijn geest. Hij is er een waar de liefde en de genade van God centraal staat. En niet een oud verbond. En niet een wetticistisch religie van dit mag je, dit mag je niet. Nee, waar de liefde en de genade van God doorheen het werk van Jezus centraal staat. Een gezonde gemeente is er wanneer het leiderschap nederig is en andere leiders willen maken. Dat het niet uitmaakt wie de glorie krijgt en dat enkel en alleen de belangen van Jezus worden nagejaagd en niet het eigen belang. Snap je? Filippenzen 2, vers 20. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. Amen. Niet onze eigen belangen, maar die van Jezus. Maakt uit of Jezus in uw werk is of niet. Of de Heer u nu één ziel heeft gegeven om voor te zorgen en spiritueel op te voeden. Of 500. Het maakt niet uit hoeveel, want op het einde krijgen we allemaal dezelfde beloning. Amen. Ik heb het er juist ook gezegd. Of u nu 1 talent of 10 talenten krijgt. En vergelijk niet met degene die er 10 heeft. Vergelijk niet met de kerk die er 500 heeft. Dat is tussen hun en God. Maar kijk naar wat God jou heeft gegeven. En wees trouw in hetgeen dat Hij je geeft. Dank u, Jezus. Halleluja. En ik eindig, laten we terug naar het verhaal gaan. Waarmee we zijn begonnen. De Joden waren wat ontmoedigd. Ze waren aan het vergelijken. Ze keken naar die oude tempel. Ze keken naar de huidige werk en ze dachten, wat wij nu doen, is niks vergeleken met wat onze voorvaders hebben gedaan. Maar weet je wat de Heer zegt? Hij zegt, hou vol. Hij zegt 3 maal, hou vol. Zerubabel, Joshua, al het volk, hou vol, want ik heb jullie een belofte gemaakt. Ik zal steeds, vers 5, Haggai 2, ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd. Nog een korte tijd, ik zal hemel en aarde doen laten beven. Jullie willen benodigdheden voor uw tempel? Al het goud in de wereld behoort mij toe. Al het zilver, je hebt gezien wat David heeft verzameld. Maar wacht maar, de glorie, de luister van deze tempel, die jullie nu aan het herbouwen zijn, gaat nog groter zijn dan voorheen. Dat is wat de Heer zegt. Wat kan er nu? Meer dan 34.500 ton zilver. Zoveel goud, zoveel ossen. Schapen gaat nog groter zijn. Ja, het gaat nog groter zijn, maar niet in de wijze waarop jullie gaan denken. Want er gaat op een dag iemand komen die in die tempel gaat wandelen. Er gaat op een dag iemand komen die de tempel gaat reinmaken. En die de tempel van steen omver gaat werpen. Halleluja. En gaat vervangen door een vleeselijke tempel. En hij gaat de geest geven aan al diegenen die hongerig zijn. En de glorie die in die tempel komt binnengewandeld was Jezus Christus. En dat was veel groter dan de stenen gedoe. Dan al het goud. Dan al het zilver voorheen. Beter dan al die ossen. Beter dan al die schapen die er werden geslacht. Jezus kwam binnen. En hij zei, deze tempel wordt een gebedshuis. Halleluja. Het wordt een huis van mijn vader, halleluja. Ik zal, halleluja, het vernietigen, maar ik zal het terug opbouwen. Door mijn dood, door mijn opstanding. Halleluja. En vandaag luidt dezelfde belofte zoals God heeft gedaan in het Oude Testament. Nog steeds zegt hij vandaag, hou vol. Wees onbevreesd, want ik ben in het midden. Vergelijk niet met vroeger, want er is iets heel belangrijk dat nu in de vergelijking staat. En dat is Jezus. Niet ik, hè. Jezus. Ik sta nu in de vergelijking. En wanneer ik in de vergelijking sta, is het een factor, een multiplication factor. Amen. Tot in het oneindig. Dank u, Jezus. Halleluja. Denk jij dat je tekort gaat komen, zegt de Heer? Halleluja. Alles behoort mij toe. Zilver is voor mij, het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. Luister, van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. Halleluja. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Zij kregen het in het natuurlijke, maar wij ervaren het in het spirituele. En dat is groter dan voorheen. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam.